bij Arnold. Hallo, bij Arnold Dali Morska. Amsterdam nieuwtjes eventjes. De voorzitter van Amsterdam die kijkt nog even terug op de grote gebeurtenissen die onlangs daar geweest zijn met het Space Symposium en de jaarvergadering en bestuursvergadering en noem maar op. En ja, was allemaal zeer geslaagd, een heleboel nuttige dingen bekeken. De presentaties die daar zijn geweest, die kun je allemaal nog terugkijken. De proceedings, die kun je allemaal ophalen van internet, tenminste als je lid bent van Amsterdam. Nou, allemaal van dat soort dingen. Verder hebben ze natuurlijk wat belangrijke items moeten bespreken. Eentje daarvan is dan die nieuwe regel van de FCC dat satellieten na het einde van hun operationele leven hoogstens 5 jaar in de ruimte mogen blijven. Nou, dat is nogal een spannend gebeuren natuurlijk, want hoe doe je dat dan? En daar hebben ze meteen wat gemeene vragen bij van wat bedoel je precies en welke methoden zijn dan wel acceptabel en welke niet, noem maar op. Hè. Dus ze gaan dus even in discussie met de FCC over die eisen, want het is een beetje wazig nog. Maar ja, het wordt sowieso spannend, want probeer dan maar eens te regelen met een kleine satelliet, dat die geforceerd naar beneden gehaald kan worden als het nodig is. En ook die definities zijn zo vaag. Ja. Wanneer de satelliet klaar is met zijn primaire missie, dan eindigt dus het operationele leven en moet hij dus binnen 5 jaar weg zijn. Maar ja, wanneer is dat voor een amateursatelliet? Kijk maar naar Oscar 7, ergens uit de jaren 70 van de vorige eeuw en die doet het nog steeds. Dus ja, moet je nou zeggen dat hij nu toch aan het eind van zijn leven is? Nou nee, hij gaat gewoon door, dus ja. En je hoopt dat van alle satellieten, dus ja, wat is dan de definitie? Maar goed, verder. Hebben ze bij Amsterdam natuurlijk al jaren het probleem dat ze niet of nauwelijks kunnen samenwerken met buitenlandse Amsterdam-organisaties vanwege ITAR en EAR en zo. Allerlei geheime toestanden, regelingen, waardoor geen inhoudelijke informatie mag worden uitgewisseld met de externe partijen. Want dat is dan allemaal supergeheim, alles wat er technisch gebeurt in de VS. Nou, zwaar overdreven, dus nou probeert Amsterdam daar een mouw aan te passen. Proberen die regeling op een slimme manier te gebruiken, zodat het toch geen probleem is. En dat blijkt een leuke truc te zijn. Als je vanaf het begin van een nieuw ontwerp van bijvoorbeeld een satelliet heel open bent en al die informatie meteen op internet zet, ja, dan is het dus ineens publieke informatie geworden. En dan is het natuurlijk onzin om die informatie dan nog geheim te moeten houden. En op een of andere manier kan dat gewoon, dat mag. Hè. Je kunt dus ineens een heleboel informatie best wel op internet zetten en vanaf dat moment is het, valt het niet meer onder ITAR. En dan kan de overheid je niks meer maken, dan kun je gewoon zeggen, ja maar het staat al lang op internet, hoezo moet ik daar geheimzinnig over doen? Nou, dus die truc gaan ze ook toepassen, waar dat ook maar enigszins mogelijk is. Dus op die manier hopen ze dan toch binnenkort die problemen opgelost te krijgen en weer gewoon te kunnen gaan samenwerken met ja, allerlei andere Amsterdam-organisaties in de wereld. Want dat was toch vroeger wel een groot succes, vonden ze. En dat is nou jammer dat dat niet meer kan. Dus dat gaat allemaal komen. Amsterdam heeft dus ook een bekend blad, de Amsterdam Journal. Nou, het september-oktober nummer is beschikbaar. Kun je downloaden van internet, tenminste als je lid bent. En daar staan natuurlijk weer de bekende mooie artikelen in over allerlei activiteiten in Amsterdam. Dus ja, dan GreenCube, die CubeSat die samen met een paar andere CubeSats naar een hele hoge baan was gelanceerd door de ESA. 5800 kilometer en zo, een hele vreemde baan in de Van Allen gordels. Maar goed, die GreenCube die doet het nog steeds. En hij wordt dus volop gebruikt. Hij kan packet dus relayeren. En er worden volop verbindingen gemaakt nu. En vooral omdat hij zo hoog zit, is hij natuurlijk heel populair. Vooral in de VS, want die hebben geen echt hoge satellieten natuurlijk. Maar ja, daar zijn dus ongelooflijk mooie grote afstanden te overbruggen. En die satelliet die blijft maar goed werken. Af en toe moet die wel even uitgeschakeld worden. Dan zijn er weer bijzondere dingen. Maar over het algemeen loopt die goed. Er is een Italiaanse satelliet en begon iedereen al te roepen waarom is het nog geen Oscar geworden. Nou, de aanvraag is ingediend en vanavond maakt Amsat Italië bekend dat de naam is toegekend. Italy Oscar 117 zou die nou moeten gaan heten. Maar ja, de persoon bij Amsat NA die daar verantwoordelijk voor is, KO5MA, die liet een paar dagen geleden weten dat er nog wat vertraging zat in dat toekennen van dat nummer. Omdat er kennelijk twee eigenaren zijn van die satelliet en die moeten allebei toestemming geven. En een van de twee die liet maar niks van zich horen. Dus allemaal moeilijk. Maar het schijnt dat het nu dan toch al officieel is, hoewel het vanuit Amsat NA nog niet bekendgemaakt is. Maar dat zal dan ongetwijfeld op korte termijn wel gebeuren. Nou, voor het trekken en automatisch doppler corrigeren enzovoort, zitten mensen dus ook weer trackingprogramma's te gebruiken. Maar SatPC 32, er is een aparte versie voor gemaakt voor het communiceren met ISS, omdat het op dezelfde band gebeurt. Met gewone SatPC 32 kun je alleen crossband dingen trekken, doppler en zo. Maar voor ISS moest er een apart programmaatje komen, SatPC 32 ISS. En dat programmaatje zou je ook moeten gebruiken voor GreenCube, maar dat ging niet helemaal goed. Er kwamen wat rare problemen uit. Nou, Erik DK1TB, de maker van dat programma, die heeft intussen een nieuwe versie uitgebracht van dat programmaatje, SatPC32ISS.exe, waarin al die problemen opgelost zijn. Dus nu werkt het wel goed. Nu kun je dat programma gewoon gebruiken met GreenCube, oftewel Oscar 117, zoals je dan nou begint te heten. En mensen die dat gebruikt hebben, die zeggen dat het inderdaad prima werkt. Oscar 73, vroeger dus van Cube 1, die is intussen jarig geweest. Vorige maandag, afgelopen maandag de 21ste. Hij was toen 9 jaar oud, 9 jaar al in bedrijf en nog steeds doet hij het redelijk goed, eigenlijk weinig klachten. Hij heeft al meer dan 16 miljoen frames aan telemetrie uitgezonden. En meer dan 10 miljoen datapackets zijn door amateurs opgepikt en doorgestuurd naar het FoundCube Data Warehouse in Engeland. Dus dat is een groot succes, ja. De satelliet doet het dus nog wel. Er zijn wel af en toe problemen met de batterij en zo, natuurlijk na zo'n lange tijd. Maar hij heeft nu eerst een paar maanden continu in de zon gezeten. Nu begint hij weer perioden te krijgen dat hij 25 minuten per omloop in de schaduw van de aarde komt. En daardoor begint hij wat af te koelen en kan hij wat meer normaal bedrijf gaan krijgen. Het relais is nog niet ingeschakeld, maar wel kunnen ze nou kortere perioden telemetrie laten uitzenden. Omdat het dus nou niet meer zo warm is. Maar goed, als hij in de zon zit, dus wel telemetrie en verder uitgeschakeld als hij in de schaduw van de aarde zit, voor de zekerheid. En de voeding telemetrie laat zien dat het allemaal, dat allemaal goed functioneert. Dus, toen begon er wel een vreemd effect op te treden. Op 11 november was er ineens een komisch effect. De batterijspanning die stortte in één keer helemaal in. Toen dachten ze, oei, wat gaat er nou gebeuren? Is hij kapot of wat moet dit? Maar even later kwam de spanning weer helemaal terug en was alles weer als vanouds. Ja, heel geheimzinnig. Totaal onduidelijk waarom dat gebeurde. En ze zijn nou natuurlijk satelliet heel goed in de gaten aan het houden. Want als dit nog vaker gebeurt, dan kan dat een probleem worden. Goed, dan. Ja, we hebben natuurlijk de bekende maanmissie van de SLS-raket met Orion enzovoort. Voor Artemis 1-missie. En dat loopt allemaal nog. En daar zijn dus dan een stuk of 10 CubeSats mee gestuurd. Een paar daarvan doen helemaal niks. Anderen die doen het wel. Maar ja, de meest interessante voor ons was toch Omotenashi uit Japan. Maar ja, daar zijn dus problemen mee ontstaan. Kort nadat hij losgekoppeld was van de bovenste trap van de SLS-raket. En die satelliet, ja, die heeft heel even wel iets uitgezonden. En daaruit bleek dat hij heel snel aan het roteren was om een onhandige as. Want daardoor kon de zonnepaneel niet op de zon gericht worden. En kon de batterij niet opladen. En daardoor was hij vrij snel daarna verdwenen. En sindsdien hebben ze nooit meer iets van die satelliet gehoord. Nou, het was natuurlijk de bedoeling om hem voordat hij bij de maan kwam nog allerlei commando's te sturen en te kijken hoe het ermee was en met de telemetrie en alles. En dan zouden ze hem dus op de juiste manier naar de maan kunnen laten vliegen, daar de afremmanoeuvre uitvoeren en dan de halfzachte landing uitvoeren enzovoort. Maar dat is er dus allemaal niet van gekomen. Want ze konden niet meer communiceren met de satelliet. Niks meer van ontvangen. Nou, dus die is gewoon de maan voorbij gevlogen. Dat is verder niet helemaal meer duidelijk waar die zit. Een paar parameters die er eerst waren, die zijn waarschijnlijk toch wel wat aan het weglopen. Dus ja, nou proberen ze nog steeds of ze de satelliet nog kunnen bereiken. Maar ja, ze weten nou niet precies in welke richting ze moeten kijken. Dus ze zijn allemaal aan het scannen en van alles aan het proberen vanuit Japan. Maar dat is niet echt handig. Ze denken dat ze hem in maart volgend jaar nog een keer in een zodanige stand aantreffen dat hij dan wel zal werken. Maar ja, tegen die tijd met een lege batterij die dan al die tijd niet opgeladen is. Nou ja, goed, ze blijven het proberen. Mocht iemand het ook willen proberen, 437.31 MHz. En dan ja, proberen daar het bakensignaal op te pikken, het PSK 31. Maar het is maar 1 watt output. En hij zit intussen ja, in een hele verre baan. Misschien dat hij nog naar de aarde nog een keer een passage doet en dan onbekend waar hij heen gaat. Dus jammer, maar goed. Andere CubeSats die zijn dus wel redelijk succesvol. Die sturen telemetrie, foto's en dat soort dingen. En die zijn met allerlei manoeuvres bezig en zo. Goed, ander ding. TLE-sats bij Amsterdam en Ader is weer een satelliet verbrand in de atmosfeer. Lightsail 2, object 44420. Een CubeSat die dus een zonnezeil uitgeklapt had en daarmee ging zonnezeilen en dat is gedeeltelijk een succes geweest, maar goed, daar zijn we lang geleden. De satelliet is intussen helemaal naar beneden gekomen en nu dus ook verbrand in de atmosfeer. Dan Ares, ja, weer een heleboel verbindingen gepland. En ook een aantal geweest. Nou, om te beginnen. Met een school in Canada is een verbinding gepland op maandag 28 november om 16:58 en dat gaat via een telebridge in België, ON4ISS, dus die kunnen we hier wel meeluisteren. Dus de 28ste om 16:58. Dan verbinding met Brazilië op de 28ste, maar dat is rechtstreeks. Dus dat zullen we hier niet horen. Dan een verbinding met Rusland, ook op de 28ste. Maar dat is met Blagoveschensk. En dat is, dacht ik, in Siberië, heel ver weg. Dus dat zullen we hier ook niet horen. Dan op de 30ste, woensdag de 30e in verbinding met Sint-Petersburg. En dat zullen we wel moeten kunnen horen hier. Om 15:25. En ook op de 30e, één omloop later met Kaliningrad. Dat zal zeker ook lukken. En dat is om 17:00. Dus meerdere verbindingen daar mogelijk. Dan een dubbele verbinding op 1 december met Asnakajevo in Tatarstan en met Vologda in, in Rusland. En dat is ja, waarschijnlijk een multipoint gebeuren, maar toch een rechtstreekse verbinding. Dus ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Want het is op dezelfde tijd, 9:20. Misschien een beetje te ver naar het oosten voor ons, maar je kunt het toch proberen natuurlijk. Op 4 december hebben ze nog een keer zo'n verbinding met Tatarstan. Met diezelfde omgeving, maar dan misschien een andere school. Maar dan 4 december om 12:20. Dus dat is weer een hele serie die eraan zit te komen. En daarna komt dan, de week daarna zeg maar, weer een verbinding. Maar dan met Nederland, met Den Haag. Maar daar horen we volgende week meer van. Dan zijn er nog verbindingen geweest op de 18e, de 21e, 22e, 23e en dat is allemaal geslaagd. Dat was allemaal prima. Verder geen al te wilde dingen. Space Symposium, ja die proceedings dus, die zijn beschikbaar voor de geïnteresseerden nog een keer. Verder heeft Japan laten weten dat ze in elk geval tot 2030 of tot en met 2030 mee blijven doen aan het ISS. En ook gaan ze daarna meewerken aan het ruimtestation bij de maan. Dus NASA weer blij, weer een partner erbij die in ieder geval meedoet. Nou, ESA is dat trouwens ook verpland, dus het blijft alsmaar goed gaan. Alleen de Russen die willen toch wel een keer afhaken, maar het is nou nog niet helemaal duidelijk wanneer. Maar waarschijnlijk blijven die ook nog wel tot misschien wel 2030 en anders toch minstens 28. Nou, we hadden op 26, ja, tot en met 30 september de GNU Radio Conferentie 2022 in Washington. En daar waren dus een heleboel leuke lezingen. Een paar dagen geleden zijn al die presentaties op YouTube gezet, op het GNU Radio kanaal. Dus die kun je nou allemaal gaan bekijken en dat is beslist wel eens de moeite waard. FalconSat 3, die CubeSat met high speed packet, die heeft dus zoveel problemen dat ze hem een beetje beperkt moeten houden in zijn operaties. Nou, ze hebben dus nu bedacht, één dag per week proberen ze hem 24 uur lang in bedrijf te houden. Nou, dat is ook weer gebeurd op 25 november. En dat zal dan volgende week ook weer gebeuren. Dus dan wordt hij, hij werd dus op 25 november 's avonds laat ingeschakeld. En dus op de 26e was hij dan in bedrijf. En zoiets zal volgende week dus ook wel weer gaan gebeuren waarschijnlijk. Als alles mee zit. En verder met Aris in het ISS. Er was afgelopen week een Russische ruimtewandeling gepland op de 25e. En dus werd inderdaad alles uitgeschakeld. Maar die ruimtewandeling die ging op het laatste moment niet door. Want er was een probleem met een van de ruimtepakken. Iets met de koeling werkte niet goed. En daardoor moesten ze die ruimtewandeling afblazen. Dus dat gaat over een tijdje pas weer opnieuw gebeuren. Nou, de volgende ruimtewandeling is dan 3 december. Een Amerikaanse ruimtewandeling. Dus dan zal ook alles uitgeschakeld zijn. En daarna weer 2 Russische ruimtewandelingen op de 6e en de 21e december. Dus tegen die tijd ook weer rekenen dat alles uitgeschakeld is. Ja, dan is een interessante lancering geweest vanuit India. Een ISRO-lancering, een PSLV-lancering, vlucht C54 met een heleboel kleine satellieten. En daar zitten een paar leuke bij, namelijk van Dhruva Space, een bedrijf in India. En het grappige is, dat bedrijf dat is opgericht door een zendamateur en alle betrokken andere medeoprichters zijn allemaal zendamateur. En daarom zijn ze ook heel geïnteresseerd in amateur spullen, amateur satellieten enzovoort. Nou, een van de hoofddoelen van het bedrijf is satellietplatforms produceren. Dus satellieten helemaal compleet bouwen, behalve de payload. Zodat dan zo'n complete satelliet aangeboden kan worden voor klanten die dus zelf niet al te veel moeilijke dingen willen doen, maar wel een bepaalde payload in de ruimte willen brengen. Dus die hoeven dan niet de hele satelliet te bouwen. Nee, die kunnen ze zo bij Dhruva Space bestellen. En dan kan daar die payload ingebouwd worden en klaar. Nou, zoiets kan ook leuk zijn voor amateurs bijvoorbeeld. Als je dus een amateursatelliet wil hebben, dan bouw je bijvoorbeeld zo'n relaisstation voor amateurfrequenties. En dan stop je die in zo'n platformsysteempje van Dhruva en je kunt hem zo lanceren. Een CubeSat bijvoorbeeld, of als het groter moet kan ook. Dat soort dingen. Nou, de eerste paar demonstratiegevallen hebben ze nou gebouwd en laten lanceren in India. En dat zijn Typoid 1 en 2. Twee halve unit CubeSats. En ja, daar zitten wat leuke dingen in. Ze gaan packet doen. En het is al een beetje aan het werken. Ze zenden al telemetrie op 70, 4, 35, 3, 60. Data, dus met CW en ook 436.175 met telemetrie. En ja, ze moeten natuurlijk nog geïdentificeerd worden, want die hele serie satellieten die zitten nog allemaal een beetje dicht bij elkaar. Een andere satelliet die daarmee ook gelanceerd is, is een satelliet die gecombineerd is tussen India en Bhutan. En daar hebben ze samen een satelliet gebouwd. En die heeft allerlei verschillende namen om het verwarrend te houden. Bhutansat heet hij wel, maar ook heet hij INS-2B. En anderen noemen hem weer APRS, DP-BTN van Bhutan. Maar eigenlijk is die laatste naam de naam van de payload en niet van de satelliet. Maar goed, je komt dus van alles tegen. En dat is een hele kleine satelliet, hoewel, nou nee, die is juist wat groter, 23 bij 21 bij 21 ongeveer centimeter. En daar zit dus een APRS systeem in, wat dus door iedereen gebruikt kan worden en dat zit op 145.825. Gecoördineerde frequentie. Dus ja, ik heb hem nog niet kunnen ontvangen tot nu toe. Ik weet niet of hij het doet. Ik hoor nog niemand anders zeggen dat ze hem hebben gevonden, maar ja, afwachten. Misschien gaat hij nog functioneren. Verder andere dingen. Even kijken. Hier. En er zijn nog meer interessante lanceringen geweest. Moeten we dadelijk nog even naar kijken, maar nee. Even eerst de rest van de satellieten nalopen. Oscar 109 doet het nog steeds goed. Nou ja, zwak, maar bruikbaar. Oscar 27 die schijnt wat meer problemen te krijgen. Hij werkt niet meer continu goed, maar toch wel een deel van de tijd. Oscar 7 die is sinds een paar dagen nauwelijks meer gehoord. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar schijnen wat problemen te zijn. Oscar 91, die doet het wel goed. Kas 4A en B ook nog steeds redelijk goed bruikbaar, minstens de helft van de tijd. Oscar 88 doet het regelmatig heel goed. 29 volledig operationeel. 99 heel beperkt. En dan Green Cube dus, heel populair. Die doet het dus de meeste tijd. Af en toe is hij in een omloop uitgeschakeld, maar die is dus heel leuk voor grote afstanden. Nou, Oscar 113 doet het keurig. 86, maar ja, die doet het wel maar buiten ons bereik. Space Station, zowel Packet als FM repeater operationeel, behalve als er weer eens een ruimtewandeling is of zo, of een koppeling. 97 doet het prima. Linuxa 2 beperkt. Oscar 101 doet het meestal wel. RS44 nog steeds helemaal operationeel, net als Oscar 50. En dan de XW2 satellieten A en C operationeel. En Oscar 11 die was de hele week operationeel, maar die zal dan komende week wel weer een tijdje uitgeschakeld zijn. Ja, verder naar het Space Station was een lancering gepland van een Dragon. Een Cargo Dragon, hè, dus met een vrachtschip zeg maar. Maar die moest een paar keer uitgesteld worden, slecht weer en zo. Maar uiteindelijk is hij toch gelanceerd op de 26e. Dus gisteravond, 20:20 onze tijd. En die is vanmiddag aangekoppeld aan het ISS. Allemaal prima verlopen. Die heeft ook allerlei kleine satellieten aan boord. Een daarvan is DJ Reverb van school in de VS. En dat is een 2-unit CubeSat. En die gaat onder andere proberen zo'n hele communicatie te doen via andere satellieten in het Iridium netwerk. In plaats van alleen maar rechtstreeks naar een grondstation. En dat zou dus veel meer leuke informatie of mogelijkheden moeten kunnen bieden voor informatieuitwisseling. Nou, belooft ook weer wat. En, kijk, ja, er zitten nog wat andere kleine satellieten in die Dragon. Maar dan moeten we nog eens kijken of we daar nog iets mee kunnen als amateur. Ja, verder in het ISS, dus die ruimtewandeling van die Russen die dan niet doorging, dat gaat dan later gebeuren. Er is een probleem geweest met een van de zonnepanelen, 1B, maar die hebben ze omgezet naar 1A en nou lijkt het toch wel weer stabiel te zijn. Beetje vreemd verhaal, maar ja. In die Dragon die nou aangekomen is, zitten twee grote uitrolbare zonnepanelen. Die binnenkort tijdens ruimtewandelingen dus geïnstalleerd gaan worden aan het ISS. Dat is de tweede serie. En er komt dan later nog een serie, de derde. En dan hebben ze behoorlijk veel meer vermogen beschikbaar. Dus... dat zien we dan verder. Lanceringen. Ja, er is een Eutelsat weer gelanceerd met een Falcon 9 op de 23e 's morgens vroeg. Voor Europa en Midden-Oosten, Afrika enzovoort. Nou, allemaal goed gegaan. Dan die PSLV-lancering uit India was op de 26e 's morgens. De hoofdpayload was een aardobservatiesatelliet, OceanSat 3 of EOS-06, nou ja, allerlei namen. Dan dus die India-Bhutan combinatie satelliet. Dan Anand 3, 4, even kijken, een hele serie, 1, 2, 3, 4, ja, 4 Astrocast satellieten. Voor... IoT-communicatie, zeg maar. Dan die twee Thibault-satellieten. En ja, dat zijn ze dan. Die zijn toen allemaal gelanceerd en dat is allemaal ook op zich prima verlopen. En dan Falcon 9 lancering met die Dragon op de 26e 's avonds. En de laatste is een lancering vanochtend vanuit China met weer een paar Yaogan militaire spionagesatellieten waarschijnlijk, zoiets. Ja, dan lanceringen die er nog aankomen. Weer een Yaogan-lancering op... dat is die net geweest. Een GLONASS-lancering vanuit Rusland. Navigatiesatelliet is op... dat zou vanmiddag gebeurd moeten zijn. Ik weet niet of het gelukt is. Nog niet gezien. Dan de Shenzhou 15-lancering. Gaat nu op dinsdag gebeuren. 29 november om 16 uur 8. Dus een bemande lancering vanuit China naar het Chinese ruimtestation. Dan weer een Starlink lancering op de 30ste. En dan wordt het even heel druk op de 30ste. Moet ook Launcher One van Virgin Orbit gelanceerd worden. En ik dacht dat dan die lancering vanuit Engeland gaat komen. En ook op de 30ste Falcon 9 met Hakuto en Lunar Flashlight. Op de 30ste om 9:39. En dat is een missie dus naar de maan. En ook op de 30ste een Russische militaire lancering. En verder op 3 december de eerste lancering van Zhuge 2. Een nieuwe Chinese raket. En ook daarna nog op 7 december de eerste lancering van RS-1 van ABL Space. En die hadden ze al een aantal keer willen lanceren. Hebben het meerdere keren geprobeerd afgelopen week. Maar elke keer was er op het laatste moment toch iets mis. Soms zelfs al terwijl de motoren al aan het starten waren, zeg maar. Moesten ze toch afknijpen, want er ging iets niet goed. Dus ja, ze blijven maar uitstellen. Maar goed, ze willen het echt 100% zeker goed hebben. Dus... ja, dan krijg je dat soort ontwikkelingen. En verder geen al te wilde dingen. Met Artemis 1 gaat het verder dus prima. Die Orion met de Europese service module eraan, die is dus afgelopen week netjes in een baan om de maan gebracht, de DRO, de Distant Retrograde Orbit, een hele hoge baan om de maan, op tientallen duizenden kilometers hoogte. Op dit moment zit hij 73.000 afstand van de maan en ook 426.000 kilometer van de aarde af. Dus hij zit eigenlijk aan de achterkant van de maan nu, in die hele hoge baan. En daar blijft hij voorlopig nog helemaal rondvliegen. En hij zal dus pas later dan weer uit die baan gehaald worden, zodat hij naar beneden duikt, naar de maan toe, voor weer een lage passage, waarbij hij dan weer flink gas geeft om richting de aarde terug te keren. Nou, die trekking, dat is allemaal mooi te berekenen met het JPL Horizons systeem natuurlijk. Maar ook kun je hem grafisch volgen via twee sites. Eentje Binary Space, die ziet er wel fraai uit. En anders natuurlijk bij NASA, Track Artemis site. En daar zie je nu ook hoe die daar hangt. En daar je ziet de maan en de aarde op de achtergrond. En ja, helaas alles in mijlen, dus dat is allemaal niet zo fijn, maar goed. Dus je kunt hem live volgen op verschillende manieren. Bovendien hebben ze een camera. Er zitten een heleboel camera's aan de Orion en de service module. Onder andere aan elk zonnepaneel zit aan het uiteinde een camera. En ja, die gebruiken ze allemaal voor allerlei controles natuurlijk. Het mooie is dat met die camera's aan de zonnepanelen mooie selfies te maken zijn van Orion en van de service module. Maar ook zie je dus de maan of de aarde op de achtergrond. Nou, die beelden die lopen gewoon de hele dag. hoewel op dit moment het even uitgezet is, zie ik. Maar die camerabeelden kun je dus live volgen. En daar zie je dus steeds hoe het eruit ziet. Je ziet ook als er dan manoeuvres worden uitgevoerd. Af en toe moet dat, kleine baancorrecties en zo. En dan zie je dus ook de effecten op bijvoorbeeld de zonnepanelen die een beetje heen en weer staan te slingeren en zo. Nou, dat nog even aan het eind erachteraan. Goed, tot zover dan.